Verhef uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, Psalm 25, het eerste en het zevende vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. En het zevende, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont. Dus 1 en 7 van Psalm 25. Met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden. En we willen dat doen met de woorden van de belijdenis van Nicea. Daarna zingen we uit het gebed des Heren, het derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. Dus het gebed des Heren, het derde vers. En ieder van u en jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen, uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften en opgevaren is ten hemel, en zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Er zijn twee schriftlezingen, allereerst uit Romeinen 8, daarvan de versen 8 tot en met 17. En daarna een gedeelte uit Colossenzen 3, 5 tot en met 11. Dus 8 tot en met 17 van Romeinen 8 als eerste. Dan lezen wij Gods woord. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En dan lezen we een gedeelte uit Colossenzen 3. We beginnen te lezen bij vers 5, bij het woordje dood. En in vers 13 van Romeinen 8 kwamen we dat ook tegen, het doden. En daar gaat het ook over in de preek. Colossenzen 3 vanaf vers 5. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Om welke de toorn van God komt over de kinderen van de ongehoorzaamheid. In welke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelfde leefdet. Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uw mond. Lieg niet tegen elkander, terwijl gij uitgedaan hebt de oude mens met zijn werken en aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis naar het evenbeeld desgene die hem geschapen heeft. Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skiet, dienstknecht en vrije, maar Christus is alles en in allen. De tekst voor de preek vindt u in vers 12 en 13 van Romeinen 8. Een gedeelte waarin het gaat over de heiliging, over het nieuwe leven, het leven door de geest. Het leven van de dankbaarheid. 12 en 13 van Romeinen 8, zo dan broeders. Wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. We willen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Zoals u wellicht weet, is er aanstaande vrijdag een bijeenkomst in Rijnsburg. Alle christelijke gereformeerde kerken die zich willen houden aan de schrift, aan de belijdenis, aan de synodebesluiten en ook aan de kerkorde, die zijn daar ook uitgenodigd. Om samen zich voor God te verootmoedigen, elkaar te ontmoeten en om te zoeken naar een weg. Hoe verder? En u hebt ongetwijfeld ook kunnen lezen dat er heel veel in de pers over geschreven is, ook negatief. Maar als kerkraad vinden we toch van dermate belang om daar aanwezig te zijn, dat we ook daar bij zullen zijn. En het is ook goed om nu als gemeente daarvoor ook te bidden, om de zegen van de Heere. Zullen we de Heere zoeken in het gebed? Getrouwe Heere in de hemel, u brengt ons opnieuw bijeen in uw huis in deze dienst van nabetrachting en dankzegging op de viering van het heilig avondmaal. Ja, Heere, dat mag in deze dienst een plek hebben. En tegelijk is het een eredienst zoals we zo vaak uit uw hand hebben ontvangen, waarin ook de bediening der verzoening een plek heeft. De werkplaats van uw geest. En daar bidden we om, Heere, om dat werk van u. Of u door uw geest ook in ons wil werken. Heere, want we kunnen de dienst organiseren, kunnen samenkomen, uit de Bijbel lezen, preken en luisteren. Maar Heere, zou u het in ons hart willen werken? En zou u het woord in ons hart willen leggen? We danken u, Heere, voor de onuitsprekelijke gaven van u. Voor de gaven die we gekregen hebben. Bovenal voor de gaven van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En of we nu het heilig avondmaal mochten vieren, of dat we nou niet aan konden gaan. U zegt in uw woord, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige en waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. Heere, en daar bidden we om. Want als we u niet kennen, dan hebben we geen toekomst. Als we u niet kennen, niet met uw leven, dan gaan we voor eeuwig verloren. Voor eeuwig rampzalig. Voor eeuwig de helse verschrikking. Verlaten zonder licht, zonder liefde, zonder iets wat fijn is of aangenaam. Altijd maar ellende, Heere. En u roept het ons toe. Wend u naar mij toe. Word behouden. Zoek de Heere en leef. O Heere, geef dat we deze dienst aan uw voeten terecht mogen komen. En dat we u mogen leren kennen. Maar dat we u ook steeds meer en meer mogen leren kennen. En mag uw koninkrijk komen, Heere. We hebben het gezongen. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. Ai, werp de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. Ons als gemeente, maar ook ons heel persoonlijk, als jongeren en ouderen. De troon van Satan, Heere. O, wat zit hij er graag op. En kon het zijn ook in ons hart en leven. En hij blijft maar aanspraak maken op die plek in ons hart, op de troon. Ach, Heere, wilt u hem schelden? En wilt u, Heere, wilt u ons helpen in de strijd? En wilt u ons regeren? Ja, wilt u wonen en tronen in ons hart en leven? In het hart en leven van jong en oud? En wilt u daartoe deze dienst ook gebruiken? Deze dienst van nabetrachting. Als we terugzien. Maar Heere, ook vooruitzien. Als de strijd weer verder gaat. Heere, geef ons dan vanuit uw woord ook de hand vatten. Hoe we in die strijd kunnen, mogen en moeten leven. We bidden u, Heere, voor ons kerkverband. Het kerkverband dat in duigen gevallen is. Wilt u meegaan naar Rijnsburg? Wilt u daar zijn? Wilt u daar wonen? En mogen we met, kon het zijn, zoveel mogelijk kerken, kon het zijn ook alle 181 eendrachtig bijeen zijn. En mag het huis bewogen worden door het werk van uw Heilige Geest. Heere, bewaar voor het vlees. Bewaar voor een weg die niet in uw gunst en niet in uw raad is. Dat uw harten neigen tot de vrees van uw naam. We bidden, Heere. Zoudt u alle gemeenten genadig en goed willen zijn? En zoudt u het willen geven? Zoudt u het willen werken? Dat hart willen neigen? Heere, we bidden om de voortgang van uw werk in deze wereld. Wereldwijd. We bidden voor het evangelisatiewerk. Voor het zendingswerk. We bidden voor dat deel van de kerk dat verdrukt en vervolgd wordt. We bidden voor het bijbelvertaalwerk. Heren, er is zoveel om voor te bidden. En ook voor om voor te danken. Uw werk gaat door. Er valt er nooit eentje af, een schaap, want u hebt het gezegd. Niemand kan ze uit mijn hand rukken. En dan komen er alleen maar bij. We bidden ook voor het werk van hulpverlening. We bidden voor het werk van Stichting De Haven, waar onze avondmaalscollecte voor bestemd was. Het werk onder de prostituees, om ze te helpen, een luisterend oor te bieden. Om ze te helpen om uit de prostitutie te stappen. Heere, we bidden voor die hulpverleners, maar ook voor die mensen die hulp nodig hebben op dat gebied, die aan de andere kant zitten. Dikwijls met een heel verleden, met zorg en verdriet en pijn. Heere, wij bidden, ontferm u. Ontferm u over hen. En geef, Heere, dat er steeds meer mogelijkheden komen, steeds meer mensen ook die kunnen en willen helpen, opdat dat kwaad ingedamd zou worden, opdat mensen bevrijd zouden worden uit de strik. Ja, Heere, ook als het gaat om de klanten, om de mensen die de prostituees bezoeken, vast in de strik van onreinheid, van dwaasheid, ook dikwijls met een oorzaak, tegelijk schuldig, zondig. En wie zijn wij, Heere? Zie ons voor u staan en zitten, onrein in onszelf. We bidden, schenk uw genade, stort uw liefde uit in ons hart, zodat de brug naar de wereld en naar de zonde opgehaald mag worden. We bidden voor jonge meiden die in de tentakels van loverboys terecht zijn gekomen. Wilt u ze bevrijden, Heere? En wilt u ons als ouders, wilt u de ouders in de gemeente en de gemeenteleden, ook ooms en tantes en opa's en oma's, helpen om kinderen op te voeden, om een goed voorbeeld te geven als het gaat om wat echte liefde is? En dat ook onze jongeren en onze kinderen veilig mogen zijn, ook in dat opzicht, thuis. We bidden, Heere, zegent u het onderwijs waar onze kinderen en onze jongeren naartoe gaan. De zorg die gegeven wordt en die ontvangen wordt aan de ouderen en degenen die zorg nodig hebben. Heb dank, Heere, dat u al die mensen ook schenkt en geeft. Geeft u ook liefde en hulp. We bidden u voor mensen die midden in de wereld hun werk moeten doen en die staande moeten blijven te midden van allerlei verleidingen. Heere, geeft u ze alles wat nodig is om staande te blijven. Een nauw leven, een leven dicht bij u. We bidden voor deze wereld, Heere. Een wereld waarin het niet beter wordt, maar waarin het alleen maar minder wordt, nog minder. U weet van de zonde. U weet van de zorg, van het verdriet, van het geweld, van de oorlogen. Heere, ontferm u. En geeft u vrede. Ja, die vrede die elk verstand te boven gaat. Ook in het Midden-Oosten, Heere, in Oekraïne. Denk aan uw volk Israël. Voor hen is de belofte. Zoudt u die belofte willen vervullen? En zo dragen we ons land aan u op, Heere, onze overheid, allen die u roept om te regeren. Ook de lokale overheid, de christelijke politici die biddend en luisterend naar de schrift politiek mogen bedrijven. Bewaar hen ervoor, Heere, om af te drijven van uw woord. We bidden voor de gemeente. Voor gemeenteleden die een kruis die zorg en moeite hebben en kennen in hun eigen leven. Wees u ze nabij en goed. Ook jongeren die niet lekker in hun vel zitten, die eenzaam zijn, alleen. Mensen die het leven soms niet meer zien zitten. Heere, wilt u ze bijstaan en wilt u ze helpen. Geef hulp en heil. En wilt u zo aan ons allen denken, geef dat we elkaar ook mogen dienen door de liefde, elkaar mogen zien en dragen in de gebeden. Heere, vergeeft u onze zonden en zie ons aan in de Zoon van uw liefde, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven, gemeente. We gaan samen zingen uit Psalm 18. Daarvan het eerste vers. Betrouw op God. Hij is mijn schild in het strijden, de hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek in lijden. En ook het 11e vers. Mijn voet hebt gij doen in de ruimte treden, mijn gang werd vast, ik ben niet uitgegleden. 1 en 11 van Psalm 18. U zult begrijpen dat wat we zojuist gezongen hebben, dat we dat met de zonde moeten doen. Zo moeten we met de zonde handelen. Als antwoord op de preek zingen we uit het gebed des Heren, het 8e en het 9e vers. Verlos ons uit des boze macht, en want uw is het koninkrijk, o Heer. Gemeente, vroeger kenden wij in ons land de dienstplicht. Kinderen, als je 18 was, als jongen, dan moest je verplicht in militaire dienst. Misschien heeft je vader of je opa nog wel in militaire dienst gezeten. Je werd soldaat voor 1,5 jaar. En mocht er oorlog komen, dan kon je later opgeroepen worden om mee te vechten, om mee te helpen in de strijd. Nou, sinds 1996 ben je niet meer verplicht om te dienen. Je bent nog wel officieel dienstplichtig, maar je hoeft je niet meer te melden om soldaat te worden. Paulus heeft het ook over een soort dienstplicht. Hij zegt in vers 12, wij zijn schuldenaars. Wij zijn gehouden, wij zijn verplicht, dienstplichtig mag je ook zeggen. Niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Nee, wij zijn dienstplichtig aan God. En we worden opgeroepen om God door de kracht van de Heilige Geest te dienen. En zeker als je vanmorgen aan de avondmaalstafel mocht zitten, dan beleed je daarmee dat je weer bijtekende in dienst, in de dienst van Koning Jezus. Thema van de preek, dienstplicht aan God, dienstplicht aan God. We letten allereerst op wie deze dienstplicht geldt. Het tweede, waartoe deze dienstplicht roept. En in de derde plaats, wat deze dienstplicht oplevert. Dus dienstplicht aan God. Wie deze dienstplicht geldt. Wie worden er nou opgeroepen in dienst? Wie deze dienstplicht geldt, waartoe deze dienstplicht roept, wat betekent dat nou? Wat moet je dan doen in dienst van Koning Jezus? En de derde, wat deze dienstplicht oplevert. Wat krijg je nou in dienst aan God? Gemeente, de preektekst is genomen uit Paulus' brief aan de Romeinen. Paulus is zelf nog nooit in Rome geweest. Hij hoopt de gemeente daar wel te bezoeken. En een van de redenen voor het schrijven van deze brief is ook om te zeggen dat hij eraan komt. In de opbouw van de brief zie je iets terug van de drie stukken, de drie kernstukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. In hoofdstuk 1 tot en met 3. Kun je lezen over de ellende. 3 tot en met 5 over rechtvaardiging door het geloof alleen. Over de verlossing. En vanaf hoofdstuk 6 gaat het dan over de heiliging. Het leven van de dankbaarheid. En dat Paulus hier, we zitten dus in het stuk van de dankbaarheid. Dat Paulus hier de kinderen van de Here in Rome aanspreekt, blijkt heel duidelijk uit vers 9 en 10. Daar zegt hij, doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. De Heilige Geest woont dus in het hart van die mensen en daar wijst Paulus op. En volgens vers 10 woont Christus in hen. In hoofdstuk 1 noemde Paulus hen ook geliefden Gods. En in 1 vers 8 dankt hij dat hun geloof verkondigd wordt in heel de wereld. Vandaar ook dat hij ze in vers 12 aanspreekt met broeders. Onze tekst. Ze zijn door het geloof aan Christus verbonden en zo ook geestelijke familie van elkaar en van Paulus. En natuurlijk, een gemeente in het Nieuwe Testament is een gemengd gezelschap en toch worden ze wel zo aangesproken. Zoals je een korenveld hebt, daar kan onkruid groeien, maar je noemt het geen onkruidveld, maar het blijft een korenveld. En zo is dat ook met die gemeente. Broeders, jullie zijn dienstplichtig, niet aan het vlees, maar aan God. En natuurlijk, het geldt dus niet alleen de broeders, niet alleen de kinderen van de Heer, maar het geldt ook iedereen, gemeente, ook vanavond. Want wij zijn toch allemaal geschapen om dienst te vervullen aan de Heer. Adam en Eva dienden de Heer. Daarvoor zijn ze ook geschapen als mens, om God te dienen. Ze vielen van God af, maar de eis van de Heer bleef. En de Heer heeft er ook recht op dat elk mens hem dient. Dat jij hem dient en dat u en ik hem dient. Nou, hoe staat het er dan precies? Wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Je bent verplicht om niet volgens je eigen zondige hart te leven. Het vlees, dat kan het gewone mens zijn betekenen in de Bijbel, vlees. Maar afhankelijk van de context kan het ook wijzen op het zondige in een mens. En dat is hier het geval, het zondige in een mens. De driften en impulsen van je innerlijke leven, dat vlees. Je kunt dat in het leven van Gods kinderen vergelijken met die oude baas waar je vroeger voor werkte, waar je vroeger naar luisterde. De zonde. En broeders, zegt Paulus, als de Heilige Geest nou in jullie woont, dan hebben jullie ook een nieuwe Here gekregen. Dan moet je die nieuwe Heer dienen, niet meer die oude. Paulus vond het blijkbaar nodig om dat te zeggen. Ja, de Heilige Geest vond het blijkbaar nodig om dat te zeggen tegen die gemeente. Omdat die oude baas, omdat dat vlees niet dood is, springlevend. Stel je voor, hè, je bent van werk veranderd. Je hebt nieuw werk gekregen. Je werkte eerst bij de Gamma. En nu ben je in dienst bij Esselink. Nou, en op de dag dat je dan voor het eerst bij Esselink bent, gaat de telefoon. De baas van de Gamma aan de lijn. Waar zit je? We wachten op je. En wat zeg je dan? Ja, ik heb nu een nieuwe baas. Ik heb mijn werk bij u opgezegd, dat weet u toch? Ik heb geen verplichtingen meer. Ik heb geen dienstplicht meer. Ik ben geen dienstplicht aan u verschuldigd. Ik hoef ook geen loon meer van u. Nou, zo is dat nou ook in het geestelijk leven. Als je de Heere mag kennen, gemeente, ja, die oude baas, die blijft je bellen. Die blijft je bellen. Waar zit je? Je moet mij dienen. Ik wacht op je. Ja, erger nog, die blijft je niet alleen bellen, maar die zit in je hart. Die zit in je hart. Paulus, een kind van God, de Heilige Geest woont in hem. Maar hij beleidt in hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief dat hij vleeselijk is, verkocht onder de zonde. En dan zegt hij, hetgeen ik haat, dat doe ik. Maar zo zegt hij tegen de Romeinen en ook tegen zichzelf in hoofdstuk 8. We zijn niet dienstplichtig aan dat vlees. Maar we zijn dienstplichtig aan de geest. En dat is nodig om dat te zeggen. Tegen de gelovigen, tegen de oprechte avondmaalgangers. En ja, tegen iedereen. Want misschien zitten er ook wel mensen in de kerk die zeggen te geloven, die denken te geloven, die denken dat ze een kind van God zijn, terwijl ze nog steeds het vlees dienen. Calvijn zegt in zijn verklaring dat Paulus zich ook tot hen richt, die zonder de geest van Christus roemen van de rechtvaardiging door het geloof. En ze zeggen, ik ben een kind van God. En zo zien ze er aan de buitenkant ook uit. Nette mensen, maar toch, ze zijn in dienst van het vlees. Ze doden de zonde niet. Dat heeft geen plek in hun leven. En dat is vreselijk, want als je de dienstplicht van het vlees vervult, dan zul je sterven, zegt Paulus in de tekst. Welke dienstplicht vervult u, vervul jij? Iedereen in de kerk is in dienst. Of je bent in dienst van het vlees, of je bent in dienst van de Heilige Geest. Onder wiens commando sta jij? In de kerkgemeente klinkt het appel en de dringende aansporing om de Heere te dienen. Vroeger kreeg je de oproep voor de dienstplicht thuis, kreeg je een kaart. En er stond op, je moet je dan en dan, daar en daar melden. Nou, zo is het ook vandaag, gemeente. Als je nog niet in dienst bent, dan krijg je vandaag de oproep van de Heere. De koning der koningen roept jou en roept u. Ook al ben je 80, dan kan hij je nog steeds gebruiken in zijn leger. Waar ben je? Het meldplicht bij de Heere Jezus moet je zijn. Vroeger waren er ook dienstweigeraars en er waren allerlei dingen te bedenken waarom je niet in dienst hoefde. Dat heb je ook in de kerk. Mensen die weigeren. Maar dat is aangrijpend, gemeente, want het is of. Of je dient de Heere Jezus of je dient je vlees. Er zit helemaal niks tussen. En als je vlees dient, dan dien je daarmee de zonde, dan dien je daarmee de duivel. En dat is een verschrikkelijke gemene baas. Die kan je wel voorspiegelen dat je vrij bent, maar je bent het niet. Dat heb je niet in de gaten, want je vindt het leven prima, je vindt het leven mooi en goed en je geniet ervan. Maar je kunt doen en laten waar je zin in hebt. Maar echt vrij ben je niet. Ook al denk je dat wel. Vergelijken met iemand die in de gevangenis geboren is. Iemand die in de gevangenis geboren is. Zo iemand die weet niet wat echte vrijheid is. Totdat er iemand komt van buiten de gevangenis en het vertelt. Die heren waar jij naar luistert, die situatie waarin jij zit, dat lijkt allemaal wel mooi en aardig. Maar kom niet goed, het is niet goed. En als jij sterft, dan laat die heren die jij dient zijn ware gezicht zien. Als je naar het vlees leeft, zul je sterven, werkelijk, eeuwig. Dat wijst op de rampzaligheid. Maar alleen als je door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zul je leven. Als je bij de Heere Jezus in dienst komt en bij de Heere Jezus in dienst blijft. En je ziet hem misschien niet altijd, maar toch, het is een heerlijk leven. Als je de Heere mag dienen, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed? Het is een zaak van smaken en zien dat de Heere goed is. En de Heere heeft er ook recht op, gemeente, dat we hem dienen. We zijn schuldenaars, niet aan het vlees. We zijn schuldenaars aan de drie-enige God. Aan de Vader die ons geschapen heeft en die ons leven onderhoudt en die ons te eten geeft elke dag, die voor ons zorgt, die zijn Zoon naar de aarde gestuurd heeft om te lijden en om te sterven, omdat hij niet wil dat jij verloren gaat, maar omdat hij wil dat je behouden wordt, omdat hij wil dat je echt vrij wordt, echt gelukkig wordt. We zijn dienstplichtig aan de Vader. Maar we zijn ook dienstplichtig aan de Zoon, de Heere Jezus, die naar de aarde gekomen is, die zichzelf heeft gegeven, die zichzelf heeft vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Hij had er alles, maar dan ook alles voor over om uit liefde tot zijn Vader voor zondige mensen te lijden en te sterven. Tot in de hel toe. Is hij het niet waard? Is hij het niet waard dat je hem dient? De duivel heeft nog nooit dat goeds voor je gedaan. Maar de Heere Jezus zoveel. En zeker als je mag weten dat je gekocht bent met zijn bloed. En er vanmorgen van verzekerd bent aan de tafel. Want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest welke goden zijn. Wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees om naar het vlees te leven, maar aan hem. En een betere meester is er niet, gemeend. En wat dacht u van de Heilige Geest? We zijn ook schuldenaar aan de Heilige Geest. Verplicht om hem te dienen. Hij die gekomen is, hij die uitgestort is om te werken in harten van zondige mensen. En wat een werk heeft de Heilige Geest aan mensen. En wat een ongekende liefde is er ook bij de Heilige Geest als hij in het hart van een mens aan het werk gaat. Misschien heb je ze wel eens gezien op een treinstation, de schoonmaakster. Dat is geen aantrekkelijk werkje, toch? WC schoonmaken op een treinstation. Het is natuurlijk een eervol beroep. Maar u snapt wel hoe ik dat bedoel. Nou, het is maar een gebrekkig beeld, gemeente. Maar als de Heilige Geest aan het werk gaat in het hart van een mens. Ja, dat is nog veel. Nog veel minder aantrekkelijk op een bepaalde manier. En toch wil die Geest dat doen met een ongekende, volmaakte, diepe, eeuwige liefde. O, zo bereidwillig om in uw vuile hart te werken en te wonen. Omdat hij er alles voor over had om de Vader te eren. Om zondaren zalig te maken, om ze te heiligen als een reine bruid te maken. Voor de bruidegom. En des te meer je van hem weet, gemeente, des te meer je van de drie enige God leert kennen, des te groter ook je verplichting. En je hebt recruten in dienst en je hebt officieren. En des te langer je in dienst bent, des te groter ook de verantwoordelijkheid. Zeker als je vanmorgen opnieuw de tekenen van zijn liefde aan de tafel mocht ontvangen. Hoezeer ben je dan verplicht om voor hem te leven? En als je dan tot ontdekking gekomen bent en eerlijk moet zeggen bij jezelf dat je nog in dienst bent van het vlees. Dan is er toch maar één gang, gemeente. De gang van de verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Een dienstweigeraar. Een deserteur. Maak me als één van uw huurlingen. Maar dan wel bij u in dienst. Maar gemeente, dat was iets over dat eerste, voor wie die oproep geldt. Ten diepste voor iedereen. Maar meest en bijzonder ook voor degenen die de Heere mogen kennen. En dan nu de inhoud van die dienstplicht. Wel, wat moet je dan doen in dienst? Je moet doden, niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. Het werk van de Heilige Geest is heel breed en heel veelzijdig, gemeend. Hij overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij roept met de bruid, kom Heere Jezus, ja kom spoedig. Hij is de geest van de genade en van de gebeden. Door zijn kracht gaat een mens getuigen, God loven. Hij is ook de geest van de verzegeling. We hopen daar een volgende keer iets over te horen aan de hand van de brief aan Efeze. Maar bij dat werk van de geest hoort nou ook doden. Het doden van de werkingen van het lichaam. En zoals je in militaire dienst ook moet leren schieten, om desnoods ook te kunnen doden in geval van oorlog, zo moet ook de gelovige door de Heilige Geest leren doden. En niet voor het geval er nog eens oorlog komt, nee. Want het is oorlog, niet waar? Welkom in de strijd op leven en dood. Je wordt dus opgeroepen om nu, om vandaag te doden. Wat moet er dood? De werkingen van het lichaam. En dat wijst op de verkeerde dingen. Dat wijst op de zonden van ons vlees. Die moeten gedood worden. In Colossenzen 3 vers 5, daar hebben we het gelezen. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Namelijk, en dan hoor je wat er dood moet. De hoererij moet dood en de onreinigheid moet gedood worden. En de schandelijke beweging die moet je doden. Dat zijn de verkeerde lusten. De kwade begeerlijkheid en de gierigheid. De hebzucht die moet ook gedood worden. Al die verkeerde dingen die daar ook toe kunnen leiden. Leeft het niet in je hart? Nee, dat komt er niet altijd uit. Gode zij dank. En toch, weet je, waartoe zijn we niet in staat? We zijn net als die auto die op de helling staat, maar dan op de handrem, niet waar? En die auto die heeft een voortdurende neiging naar beneden. Een voortdurende neiging tot de zonde. Maar doordat God dan nog de handrem op ons leven zet, komt er niet alles uit wat erin zit, bij u en bij mij, bij jou. Maar als God de handremmer eventjes afdoet. Noach, had Noach toen hij 50 jaar was ooit gedacht dat hij op zijn 600ste nog eens dronken zou zijn en naakt in zijn tent zou liggen? David, een man naar Gods hart. Hij wilde het volk tellen uit hoogmoed. Een verschrikkelijke zonde. Hij had al toen zo lang met de Heere geleefd en zoveel van de Heere ontvangen. En toch, zo diep gevallen. Salomo boog voor de afgoden. Salomo, de beminde van de Heere, de Jedidja. Had hij dat gedacht toen hij bad om een wijs hart en toen de Heere dat gebed ook verhoorde? En zo zijn er nog veel meer voorbeelden, gemeente. Je had dat gedacht van die man. Van mijzelf. Van jou. Al ben je 80 jaar en al heb je nog nooit getaald naar die ene zonde. Het kan zo ontvlammen. En zodra we dat bespeuren, zodra we dat bemerken, doden. Niet een klein beetje onderdrukken, gemeente, nee, doden. Dat is heel radicaal. Dat is ook heel moeilijk. Maar soms merk je dat je die werkingen van het lichaam zo lief hebt. Van nature. En dat je helemaal niet zo radicaal bent. Maar het is of. Als jij de vijand die jou wil doden niet doodt, dan zal die vijand jou doden. Dan word je daardoor gedood. De zonde, die heeft uw dood op het oog. De zonde veroorzaakt ook dorheid en doodsheid in je leven. Door de zonde is de dood gekomen. Kunnen we mild zijn? Waar kunnen we gemakkelijker mee omgaan, gemeente? Sommige mensen hebben een grote hond of een vechthond. Nou, niet iedereen die op bezoek komt vindt dat even fijn. Zeker niet als die blaft en ook nog eens een hap geeft af en toe. En wat doen die mensen dan wel eens als je dan op bezoek komt? Dan zeggen ze, nou, we doen de hond wel even weg. Of het dier moet in de bench. We maken hem natuurlijk niet dood, nee. Even weg, in de tuin. Maar en als het bezoek dan weer weg is, of veilig binnen is, dan laten ze de hond weer los. Zo doen sommige mensen ook met de werkingen van het lichaam. Met de zonde. Het is weer voorbereidingsweek. Heilig avondmaal. Oh ja. Even de tuin in met de hond. De zonde weg in de voorbereidingsweek. Even wat matiger zijn in het kijken van films waarin sommige van de geboden overtreden worden. Even wat ernstiger. En als het avondmaal weer achter de rug is, dan mag het hondje weer uit de bench. Het geldt van de zonde van de gemakzucht. Oh ja, heilig avondmaal. Dan moet ik weer meer stille tijd gaan houden. En ik besteed zoveel aandacht aan mijn lichaam. Veel meer dan aan mijn ziel. Laat ik wat meer mijn best doen. En laat ik mijn mobiel maar wat meer wegleggen. Iets minder op social media en zo. De gemeente, de Heere, de Bijbel die roept ons op om te doden. Dat is radicaal ermee breken met de zonde. Met alles wat ons tot zonde kan verleiden. Niet alleen met het heilig avondmaal. Niet alleen in een voorbereidingsweek. Ook nu, ook over 2 weken, ook in de vakantie. Stoppen met datgene wat je tot zonde kan verleiden. Of waarbij het risico om te vallen heel groot is. Kan dat? Kun je de zonde zo doden dat je er geen last meer van hebt? Sommige mensen denken dat wel eens. En de liefde zegt het ook wel eens, gemeente. Er kunnen momenten zijn dat je zo vol bent van de Heere Jezus. Dat je denkt dat je er geen last meer van hebt. En dat je voor een moment er ook bovenuit getild wordt. Die ene zonde die je zo kwellen kan. En soms kan de Heere je ook inderdaad op een bepaalde manier, in een bepaalde mate bevrijden van de zonde. De Heere kan alles. Soms kan het tijdelijk zijn dat je geen last meer hebt van die ene zonde. En anders dan kunnen er weer andere dingen tevoorschijn komen. Dingen waarvan je niet wist dat het kon spelen in je leven. Iemand die vergeleek het wel eens met een bosbrandgemeente. Je kunt het ene brandje uittrappen, maar dan ontvlamt het weer op een andere plek. Een bosbrand trap je natuurlijk niet uit, maar u begrijpt het beeld. Je kunt het ene uitkrijgen en dan komt het bij een andere op een andere plek weer naar boven. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dood de werkingen van het lichaam. En niet de eigen kracht. Met je eigen blote handen krijg je het nooit klaar. Krijg je dat vuur van de zonde nooit uit. Door de Heilige Geest, zo zegt de tekst. Hoe doet de Heilige Geest dat? De gemeente, het eerste en het allerbelangrijkste is dit, dat de Heilige Geest nieuw leven geeft. Leven dat op God gericht is. De liefde van Christus uitstort in je hart. En dan krijgt die oude mens dat vlees de doodsteek. Een wond waaraan hij sterven gaat. Als je de Heere lief krijgt, dan wordt de zonde je ook tot last, niet waar. Dat is het allerbelangrijkste. De Heilige Geest kan ook andere zonden gebruiken om bepaalde zonden te doden. Denk aan Petrus bijvoorbeeld, die man die had zo'n last van zelfoverschatting. Dat is ook zo'n werking van het vlees, zelfoverschatting. Al zullen ze u allemaal verlaten, ik niet. Ik zal u geenszins verloochenen. Petrus, hij had last van dat ik. Hij struikelde, hij verloochende zijn meester. En de Heilige Geest gebruikte dat vreselijke van die zonde om Petrus klein te maken, om Petrus zelfkennis te geven, om de zonde van de zelfoverschatting te doden. En dan kan Petrus zelfs oproepen in zijn brief, wees met de ootmoedigheid bekleed. En dan richt je je niet meer op de zonde van anderen, waar je soms zo mee bezig kunt zijn. Maar dan heb je aan jezelf genoeg. De Heilige Geest gebruikt ook de kennis van de Bijbel om de zonde te doden. Bijbelse geschiedenissen waarin je mensen tegenkomt die strijden tegen de werkingen van het vlees, van het lichaam. David en Simson en Abraham. En je wordt erdoor gewaarschuwd, als zij kunnen vallen in zonde, ja dan kan ook ik vallen in zonde. De Bijbel die houdt ons voor, die wijst ons op de listen van de Satan. En het woord wordt ook een zwaard van de geest genoemd. Daar kun je de zonde mee bestrijden. Er staat geschreven, zo gaf de Heer Jezus de duivel als antwoord. Duivel, de Bijbel zegt, haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. En daarom zoek ik die plek niet op waar ik tot zonde verleid kan worden. Waar de verleiding op de loer ligt. En als je verleid wordt door de zonde, dan werp je de zonde voor de voeten van de duivel. En dan zeg je, het staat in de Bijbel, in Romeinen 8 vers 9. Ik ben niet meer in het vlees, maar in de geest. Denk aan dat voorbeeld van dat werken. Ik ben niet meer bij u in dienst. Ik heb nu een andere werkgever. Ik ben niet meer dienstplichtig aan u. En zoals ook de Heer Jezus het woord hanteerde toen hij verzocht werd door de duivel. Zo ook wij. Doden. De werkingen van het lichaam. En gemeente, sommige brandjes die zijn zo moeilijk te blussen. Die kunnen alleen maar uitgaan door geen voedsel meer aan te bieden aan dat vuur. Opdat het zonde vuur gedoofd wordt, gedood wordt. Er is misschien wel een persoon in je leven voor wie je net iets meer dan alleen maar sympathieke gevoelens hebt. En dan kan er een binnenbrandje ontstaan. Als je hem ziet of haar spreekt. En dan helpen bijbelgedeelten meestal niet zoveel, gemeente. Behalve deze dan misschien. Vliet de hoererij. En zorg dan dat je diegene dan niet meer spreekt en niet meer ontmoet. Dat programma waarin gezondigd wordt, dan moet je sowieso al niet naar kijken. Breek ermee. Het strand, als er zomers van die brandjes ontstaan in je fantasieën, ga er niet meer naartoe. Als je de baas niet kunt zijn over je smartphone of de pc, of als een filter allemaal niet helpt, zoek hulp van je ouders, zoek hulp van je man of van je vrouw. Maak afspraken, vertel over je zwakte, dan ben je sterk. Laat het maar zien wat je doet op dat ding. Laat ze maar meekijken op een app. Of via een programma. Zo werkt de Heilige Geest ook. Want indien je naar het vlees leeft, zo zul je sterven. En als je de werkingen van het lichaam doodt, dan zul je leven. Die persoon, als je met die persoon in gesprek bent en op pad bent, dan gaat het altijd over een ander en altijd over de verkeerde dingen die een ander doet. Zoek die man of zoek die vrouw dan niet meer op. Matig dat contact dan maar. Zoek iemand anders om mee te praten. Doorgrond mijn hart en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Maak me eerlijk, Heer, en neig mijn hart. Radicaal, want als ik naar het vlees leef, dan zal ik sterven. Hoe werkt de Heilige Geest, gemeente? Als het gaat om het doden van de werkingen van het lichaam. Misschien is dit wel de allerbelangrijkste. Hij stelt de Heer Jezus voor ogen. Het zien op de gekruisigde, het zien op hem, het overdenken van wat het hem gekost heeft. Onze zonde, ons ongeloof. Gemeente, dat ongeloof moet er ook aan, hè? Moet ook gedood worden. Maar het zien op de Heere Jezus, dat heeft nou een dodende uitwerking. Ook ten aanzien van de zonde van het ongeloof. Als je daarmee worstelt, zie op hem. En daarom wilde Paulus niets anders dan roemen in het kruis van Christus. Galaten 6 vers 14. En daarom moet daarover gepreekt worden. En daarom doet Paulus niets liever dan Christus voor de ogen schilderen van de gemeenteleden. En omdat Paulus dat deed, gemeente, ook in de gevestigde gemeente, moet dat ook blijvend gepreekt worden. Zonde en genade, ook voor Gods kinderen. Opdat de Heilige Geest ze ook in de heiligmaking ze steeds weer en steeds meer op hem zou doen laten zien. Omdat we gaan zeggen, ziende hem worstelen in Gethsemane. Heere, heeft mijn zonde u dat gekost? En denk dan nog even aan dat gebroken brood en die vergoten wijn. O, laat mij dan nooit meer zondigen, Heere. Dan moet de zonde eraan. Gemeente, het heiligste hart is bij hem, is bij haar, die veel denkt aan de liefde van Christus. Niet diegene die er veel over preekt, of over praat per se. En die je graag over hoort. Maar die ook gewoon thuis. In de binnenkamer. Het liefste denkt aan Christus. Aan de liefde van Christus. Aan het kruis van Christus. Het offer. Het heiligste hart is bij zo iemand te vinden. Het doden van de zonde, gemeente, dat vraagt dus ook oefening. Biddende omgang met de Heere. Meditatie, jawel. Houd hoog uw kruis. Voor mijn verdonkerend oog. Voor mijn oog dat steeds de verkeerde kant opgetrokken wordt. Richting de ijdelheden. De brandweer oefent elke week. Op dinsdag. Als de brandweer niet elke week oefent op dinsdagavond, dan gaat het op de duur niet goed, gemeente. Dat blussen van de branden, de samenwerking. Ze moeten weten hoe dat materiaal werkt. Ze moeten weten wat ze in bepaalde omstandigheden moeten doen. Ze moeten luisteren naar de commandant, naar degene die de leiding heeft op dat moment. En zo is dat nou ook in het geestelijk leven. Oefenen. Oefenen, elke dag oefenen. De omgang met de Heer Jezus zoeken. Zo wordt dat vlees gedood. De nieuwe mens gevoed. En wat levert dat dan op, gemeente? Deze dienstplicht, dat is het laatste. Er staat een heerlijke belofte in de tekst. Een belofte die je moet aanmoedigen en mag aanmoedigen. Indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Het doden van de zonde, dat is een bewijs. Een bewijs van geestelijk leven. Van het feit dat je kind van God bent. Als je 15 jaar bent, kun je bij jezelf nagaan. Hoe is dat nou in mijn leven? Is er die strijd? Strijd tegen de verkeerde dingen. Uit liefde voor de Heere. Of doe je mee met de anderen? Op school, je gedrag naar de leraren. Dood jij de zonde? Of leef jij naar het vlees? Als jij de zonde doodt, dan zul jij leven. Dan alleen. Als dat je strijd is. Gebrekkig, maar toch. Je hartelijke verlangen. De gezindheid van je hart. Dan mag je weten dat je bij de Heer Jezus hoort. En dat leven heeft ook iets in zich van, hè? Dan zul je leven, eeuwig leven, maar ook gelukkig leven. Want dat is nou het echte leven. Als je niet leeft naar het vlees, maar naar de geest. Elke zonde. Toegeven aan de zonde. Dat maakt je zwak, het geestelijk leven zwak. Het strijden, dat maakt je sterk, daar word je ook gelukkig van. Heilig leven, sommigen die herkennen het, hopelijk heel veel. Dat het heel bevrijdend is om een radicale keus te maken tegen de zonde. Daar word je blij van binnen. Door openlijk dingen te belijden. Dingen die je dag en licht niet kunnen verdragen. Als je dat in het licht brengt, tegen iemand vertelt van je strijd. Zo zul je leven. Gelukkig leven. De vrede van God die alle verstand te boven gaat, daar heeft het mee te maken. Iets van die onuitsprekelijke en heerlijke vreugde waar Petrus over schrijft. De Heer Jezus zegt het in Johannes 17. Dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Kennen. Kennen in de omgang. Gods verborgen omgang vinden zielen waar ze vrees in woont. Laat in u blijven groeien, bloeien. O heiland die de wijnstok zijt. Want in uw gemeenschap kiemt het leven. Leven is met Christus, zegt Paulus. En het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. Leven. Dicht bij hem. Soms kan je er beter maar van zingen. Dan dat je het onder woorden kan brengen. Gemeente, kies dan. Kies dan heden wie gij dienen zult. Het vlees. Jezelf. Of de Heere Jezus. We zeiden het in de preek al eerder. Het vlees heeft nog nooit wat voor jou gedaan. En het vlees, de zonde in je hart en leven en om je heen. Dat bezorg je de eeuwige dood. Dat bezorg je alleen maar ellende. Al lijkt het leuk. Zou jij dan het vlees, de zonde willen dienen? En de Heere, die heeft al zoveel voor je gedaan. Hij is een God van zaligheid, een God van redding, een God van volmaakt geluk. En hier op aarde geeft hij zijn kinderen daar al van een klein voorsmaakje. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. En als ik sterf, of als de Heere Jezus terugkomt, weet je, dan is het de laatste brand in mijn leven geblust. Dan mag ik de wapens neerleggen en dan mag ik vanaf dat moment voor altijd het Lam dienen. Zonder nederlagen, zonder terug te vallen. Volmaakt, eeuwig leven. Gemeente. Wilt u leven? Wil jij leven? Begin dan te doden. Amen.
Thank you.
Zullen we danken en bidden. Heere in de hemel, tot wie zullen we anders heen gaan dan tot u? U die de woorden van het eeuwige leven hebt, maar u die ook uw geest hebt uitgestort op alle vlees, om in zondaars harten te wonen en te werken. We bidden om die geest van de genade en van de gebeden. Wilt u werken in ons hart en leven, opdat jongeren en ouderen de zonde mogen leren doden, ziende op u, Heere Jezus. Geeft u dat vlees de doodsteek door het zien op Jezus, door de liefde van u uitgestort in het hart. Geeft u de beoefening, Heere. We belijden het, we zijn zo druk en we zijn zo gauw afgeleid. Zoveel dingen. We besteden tijd aan ons uiterlijk en aan ons lichaam. Geef dat we minstens zoveel tijd ook aan u, aan uw woord, aan de omgang met u mogen besteden. O Heere, wees u met ons. Ook als we vanuit Elim de woestijn erin gaan, houd hoog uw kruis ons voor ogen. Ja, de gekruisigde, dat hij op ons netvlies, op het netvlies van onze ziel mag staan. Werk het, Heere. Vergeef het zondige en gebrekkige. Ook van deze dienst, van deze zondag. En neem ons zo allen onder uw hoede. Wees u met diegenen die opzien tegen bepaalde dingen. Deze week, de gang naar het ziekenhuis, of naar de dokter, gesprekken. We bidden voor gemeenteleden die in psychisch opzicht het heel moeilijk en heel zwaar hebben. Wees met hen en allen die om hen heen staan. En hoor zo ons gebed, Heere. In de vergeving van onze zonden, om Christus wil. Amen. Laten we Psalm 138, het vierde vers zingen. Laten we dat met elkaar staande doen, voor zover je dat kunt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.